Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort.
Hey, Radio Noord. Goedemorgen, je luistert naar Leven in muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord. Waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is kwartiermaker van de sociale agenda van Nijbegun, Henk Nijboer. Henk, how is het?
Perfect.
Ja, mijn Gronings die is er wel een beetje. Mijn opa en oma spraken echt goed Gronings, maar bij mij is het toch wel. Dit is het wel, zeg maar.
Ja, ik aarzel altijd een beetje om het te spreken. Terwijl ik het eigenlijk wel zou moeten kunnen. Want zowel mijn opa en oma spraken eigenlijk alleen maar Gronings. Die konden ook geen Nederlands. En mijn ouders spreken ook onderling Gronings thuis. Ja. Dus ik ben wel echt Gronings gewend. En ik had het ook uitstekend verstaan. Maar om dat dan terug te praten, en zeker in het openbaar, zo op de radio, ben ik toch een beetje terughoudend.
Ik kan alles verstaan. Ik zet het ook soms wel in als ik mensen tegenkom die heel erg Gronings praten. Omdat ik denk, ik kan wel een beetje mee knauwen en zo. Maar om het echt met goed dialect te doen, ik moet een keer op cursus, denk ik gewoon.
Ja, nou dat kan. Er komen heel veel middelen ook vrij om een Gronings uit Nederland. Saksisch en onze identiteit.
Ja, zeker. Vanuit Nijbegun zeker.
Zeker.
Ja, dat is mooi gedaan. Nou, dat gaan we zo over verder praten. Dit is de groef waar je gewoon de komende 2 uur in gaat zitten. Er komen middelen vrij bij elke zin die ik aan jou zeg.
Niet overal voor, hoor. Er is wel gekozen.
Even de administratie, Henk. Geboren op 31 maart 1983 in de stad. Wat stond, denk jij, op nummer 1 in de Nederlandse hitlijst op 31 maart 1983?
Ik heb werkelijk geen
idee. Doe eens, probeer een beetje. Zet de geest open.
Oh, dat weet ik echt niet. Nee, ik heb echt geen benul wat er in die tijd gedraaid werd.
Hier is hij. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen. Hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. Dit is dus ook een anti-oorlogslied, Henk.
Nena. Nena, zei ik toch?
Nena toch, Nina Hagen heb je toch? En Nena zijn toch twee verschillende? Ja, nee, Henk. Nee, ja, Karel Post, dat is die man die zit hier tegenover. Die weet alles van muziek. Dus nee, het is dus Nena en je hebt Nina Hagen. Zijn twee verschillende mensen, Henk.
Oh.
Nou, maar dat geef je niet. Het is een
zeker.
Nee, dit was bij de slimste mensen punt geweest. Of een half punt. Dit is een anti-oorlogslied. Dat wist ik ook niet tot ik er even me in ging verdiepen.
Ja.
Met een geweldige zin. Kriegsminister gibt's nicht mehr.
Nee,
want het gaat dus over.
Zijn er niet.
Ja, want het gaat dus over eventjes voor de luisteraar, want het toepasselijk voor deze tijd. Dan worden de 99 luchtballonnen stijgen dan op. En dan denken de West-Duitsers of de Oost-Duitsers, een van de twee, denken dan dat het een daad van oorlog is. En dan breekt er een gigantische oorlog uit. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Nou, toepasselijk voor deze tijd, Henk, toch?
Nou, helaas wel, zou ik zeggen. Ja, het is wel. Ik moet ook denken aan, nu je dit zei, aan een klein orkest over de muur.
Ja.
Het gaat natuurlijk ook over Oost- en West-Berlijn, maar de wereldpolitieke situatie is natuurlijk erg zorgwekkend. Oorlog op ons eigen continent. Trump in Amerika, die behoorlijk huishoudt in de regio en in de wereld. Dus ik ben best bezorgd.
En hoe kijk je dan naar de, je zou kunnen zeggen, huidige militarisering van de samenleving? Want we zagen zelfs Maxima al met een pistool staan.
Ja, ik denk wel dat het nodig is dat we de verdediging, niet alleen van Nederland, want we zullen onszelf, daar zijn we gewoon te klein voor, nooit alleen kunnen verdedigen. Maar de verdediging van Europa wel samen moeten versterken. En dat betekent ook dat je daarin moet investeren, dus in defensie. En dat er ook meer mensen zich moeten inzetten voor onze verdediging. Dus ik ben wel blij dat er mensen reservist worden.
Ja,
en ook, bereid zijn als de oorlog uitbreekt om er voor ons te staan. Of als er noodsituaties aan de man of vrouw zijn.
En 10 miljard naar defensie?
Ja, dat is een boel geld. Dus dat is altijd een hele kunst. Ik ben financieel woordvoerder in de Tweede Kamer geweest. En naast dat het altijd moeilijk was om geld bij elkaar te krijgen voor goede doelen, is het minstens zo moeilijk om, als je dat geld hebt, ook dat goed te besteden. Dus ik denk dat de minister van Defensie, Jezilke, straks er een hele kluif aan heeft om niet alleen dat geld uitgegeven te krijgen, maar ook nog goed besteed te krijgen. Dus dat, nou, daar maak ik me best wel een beetje zorgen om, ja. Inderdaad. Want het, ik vind het wel nodig om in Defensie te investeren. Maar het is veel geld. Het moet ook ergens vandaan komen. Het wordt ergens van betaald. En dan moet je het wel goed besteden. En dat valt denk ik niet mee bij zulke grote bedragen.
Is het nu zo dat deze geest ook weer in de fles kan gaan? Het lijkt nu zo'n stroom richting een heel groot conflict. Inderdaad, je noemde Rusland houdt niet op in Oekraïne. Trump... bedreigen de wereldorde ook. Dreigen met weggaan uit de NATO en dergelijke. Dreigt Groenland binnen te vallen. Valt Venezuela binnen. Is het de weg die nu zo is? Of denk je nou, wellicht kan dat ook weer draaien en komt er toch ook weer een rustigere en vredere tijd aan?
Ja, maar dat zie ik op korte termijn nog niet zo gebeuren. Kijk, als je kunt niet een geklutst ei weer, van een geklutst ei weer een ei maken. Hè? Dus we hebben jarenlang vredesdividend gehad. Gedacht van het valt allemaal wel mee. Amerika beschermt ons wel. We zijn samen als westerse wereld tegen de rest. En ik denk dat dat een illusie is. De verhoudingen kunnen wel weer beter worden. Maar de gedachte... We hoeven niet voor onze eigen veiligheid te zorgen, want Amerika staat altijd achter ons. Die is denk ik niet de komende 10, 20, 30 jaar een garantie waar we op kunnen bouwen. Dus we zullen zelf ook meer moeten doen. En eerlijk gezegd heeft Amerika dat natuurlijk al lang van ons gevraagd. Hè? Niet alleen onder Trump, maar ook onder Obama en Biden werd al wel gezegd. Jullie investeren eigenlijk te weinig. En Trump heeft dat uit de slomp naar buiten gebracht. En ook gevaarlijk, vind ik hoor, voor de wereld. Dus ik hoop wel dat er een keer weer wat normales komt. Maar dat wij ook in Europa bijvoorbeeld Oekraïne niet zelf kunnen verdedigen, is natuurlijk best een probleem.
Ja, we moeten beter voor onszelf zorgen. Ja. Die 10 miljard, ja, dat staat dus in dat regeerakkoord. Hoe is dat in Huize Nijboer ontvangen, dat akkoord van D66, CDA en VVD?
Nou, kijk... ik ben Tweede Kamerlid geweest. Ik ben nou geen actief politicus meer. Kijk, ik ben natuurlijk progressief en links. Hè? Ja. Ik ben van de PvdA. Dus ik had andere keuzes gemaakt. Voornamelijk op het terrein van zorg en sociale zekerheid. Dus dat had ik niet zo gedaan. En ik had ook de grootste vermogens meer belast. Mm-hmm. Daar meer van gevraagd. Dus ik had andere politieke keuzes gemaakt. Als je het vergelijkt met het vorige kabinet... is het natuurlijk een wereld van verschil. Hè? Met ministers als Faber en andere... lieden die daarin zaten, waarvan je kunt denken van wat hebben die het land wel niet aangedaan.
Ja, ja.
Dus ik vind dit wel normale mensen in een kabinet.
Ja,
nou, daar moeten we tegenwoordig al blij mee zijn,
ja,
geloof ik.
Ja. Maar de plannen, want die 10 miljard inderdaad die naar Defensie gaat, komt, zou je zo kunnen zien, 1-op-1 vanuit de zorg. Daar moeten heel veel miljarden moeten daar bezuinigd worden. Ik weet, jij gaat nu aan mij uitleggen dat het zo niet werkt waarschijnlijk, Henk.
Nou, het moet ergens vandaan komen. En ik zou zelf andere keuzes maken. Ja. Ik ben links en progressief. Dus ik vind dat je vermogenden meer kunt vragen van bedrijven die heel veel winst maken, kun je meer vragen. En ik zou niet hard bezuinigen op de sociale zekerheid. Het zijn persoonlijke keuzes. Maar het is natuurlijk wel een politieke keuze. We hebben verkiezingen gehad. Er is een rechtse meerderheid gekomen. Dus die maken natuurlijk andere keuzes. Ja. Dat verbaast niet. En het maakt mij wel wat uit of mensen een beetje netjes en degelijk andere rechtse keuzes maken, of dat je echt gewoon het land tegen elkaar opzet. Wat natuurlijk met de PVV de afgelopen jaren is gebeurd met het kabinet.
Je noemt die vermogens. Ik heb er nog een citaat van jou gevonden op de website van de PvdA toen je nog opging om Kamerlid te worden. Je zei, waar je mee aan de slag wil gaan is de strengste bonuswetgeving van Europa. Een harde aanpak van springhaankapitalisten. Meer werkgelegenheid en bescherming van onze verzorgingsstaat. Ik denk, nou, dat zijn alle punten die nu heel erg onder druk staan in het regeerakkoord.
Geen woord Frans bij, zou ik zeggen.
Nee, maar...
En dat heb ik ook wel gedaan. Hè? We hebben de strengste bonuswetgeving van de wereld zo'n beetje, zeker van Europa, ik denk zelfs van de wereld, ingevoerd. Wat alweer een beetje aan gemorreld.
Dat bedoel ik.
Dat is ook niet mijn keuze, want ik heb zelf die amendementen gemaakt die ze nu ongedaan maken. Dus en springhaan kapitalisme, private equity aanpakken, doet Julian Bushoff trouwens nu ook hartstikke goed in de Kamer op het gebied van zorg.
Ook een Groninger.
Ook een Groninger. Mijn opvolger ook in de Kamer voor Groningen. Dus hartstikke goed doet hij dat. Dus ik heb me daar erg voor ingezet. En ja, natuurlijk zie ik met leden ogen aan als dat niet aangepakt wordt. Dus daar ben ik het niet mee eens. Zou mijn keuze niet zijn.
Ja, maar het is heel moeilijk in dit land. En zeker met een VVD in een kabinet. Hè, want even los van het feit hoe je
er tegenover staat dat er heel veel meer defensie moet. Je kan heel veel zeggen over dat Europa zichzelf beter moet beschermen, dat er meer geld naartoe moet. Je kan ook iets zeggen over, nou ja, dat je ergens ervoor moet zorgen dat zorg betaalbaar blijft en zo. Allemaal helemaal waar. Maar wat zo ingewikkeld is, dat het lijkt dat het een no-go is om te zeggen tegen hele rijke mensen of tegen hele grote rijke bedrijven, jullie moeten iets meer betalen. En ja, dat vind ik ook. Hè. Ik, het is ook geen geheim dat ik wat linkser aan de kant van het spectrum sta. Maar toch ook in objectieve maat kun je zeggen, dat zijn wel bijzondere keuzes. Wel mensen die in de sociale zekerheid zitten, eigenlijk wat minder geld geven. Maar vooral die bedrijven en die grote vermogens ongemoeid laten.
Ja, dat is precies ook de keuze die ik niet zou maken.
Maar hoe kan, waar zit dat nou in?
Sukman heet die econoom, hè, die heeft veel onderzoek daar naar gedaan. En die stelt bijvoorbeeld een minimumbelasting voor de ultra-rijken voor. Hè. Ja. En dat is niet eens een belastingtarief. Dat is gewoon alle belasting die ze betalen. Of het nou winstbelasting is, of inkomstenbelasting, of loonbelasting, of anderszins. Dat je, als je dat bij elkaar optelt, tenminste 2% van je vermogen betaalt. Dus dat is bijna niks. Hè.
Nee.
En zelfs dat, dat wordt nog niet ingevoerd. Dus ik ben daar erg bezorgd over. Niet alleen omdat het ook, he, je eerlijk, iedereen eerlijk zijn belasting moet betalen. Dat vind ik op zichzelf wel reden genoeg. Maar ook omdat er gewoon politieke macht wordt gekocht, uh-huh, door grote bedrijven. En dat zie je in Amerika in het groot. Maar ook in Nederland kun je best zorgen hebben over de grote sponsors van politieke partijen en de ondoorzichtigheid daarvan. En dat is echt een gevaar voor de democratie. Als rijke mensen eigenlijk het census-kiesrecht. In het verleden mag je stemmen als je geld had.
Ja.
Als je dat eigenlijk via die omweg invoert.
En dat is toch iets, als je media volgt, als je politiek volgt, als je, denk ik, mensen op straat volgt, vraagt wat wel iets wat leeft en een soort van gemeenschappelijk is. En toch, er verandert zo weinig. Ik vind dat heel merkwaardig.
Maar er is ook niet voor gestemd, hè? Ik bedoel, er is, de Kamer heeft bijna 100 rechtse zetels ongeveer. Ja. Dus dat is 2/3. Nou, ook de PVV was het niet voor een grote vermogensbelasting. De VVD was het niet, D66
maar
niet,
het is toch niet zozeer. Maar
dus ja, er is geen meerderheid, nee, van de mensen die daarvoor gemobiliseerd is.
Maar jij zegt links en rechts, zeg jij. Maar dit is toch niet per se een links- of rechts thema? Zou je ook kunnen beargumenteren?
Inhoudelijk vind ik dat je daar een punt hebt. Maar je ziet wel dat rechtse partijen, ook ja, 21, die zijn niet voor belastingverhogingen. Ook niet voor de grootste vermogens. En ik ben daar wel voor. Ik ben ook links en progressief. Maar ik stel wel vast dat het aantal zetels in de Kamer bij lange na niet optelt tot 76. En dat zie je dus ook in het beleid terug. En dat zie je dus straks ook in bezuinigingen in de zorg. En bezuinigingen op sociale zekerheid. Bijvoorbeeld op de WW en de AOW terug.
Ja.
En de arbeidsongeschiktheid.
GroenLinks-PvdA, jouw ex-partij. Je noemt het trouwens heel specifiek PvdA. Je noemt het niet GroenLinks-PvdA. Want toen
ik ben PvdA-Kamerlid geweest.
PvdA, geen GroenLinks-PvdA-Kamerlid geweest. Want toen was je inderdaad vertrokken. Die wilde wel graag meedoen met dit kabinet, maar mocht niet meedoen.
Ja.
Is dat erg?
Nou, het is wel bijzonder dat je de PVV niet uitsluit als VVD en de PvdA GroenLinks wel.
Hè? Ja.
Dus dat vind ik wel bijzonder om daar geen gesprekken mee te voeren. Dus ik snap wel dat de fractie daar moeite mee had. Het is wel de vraag in hoeverre je daar met deze partijen tot goede voorstellen had gekomen, gegeven die rechtse meerderheid in de Kamer. Maar goed, daar zijn ze niet eens aan toegekomen. Dus ik vind partijen uitsluiten, dat hebben wij ook altijd gedaan. Ook toen ik in de Kamer zat, gingen wij niet met de PVV regeren. En Forum zouden wij ook nooit hebben gedaan. Maar dat is toch wel heel wat anders dan het verschil tussen GroenLinks, PvdA en VVD. Dus dat de VVD dat erdoor heeft gekregen, ja, dat snap ik wel dat daar wat voor ongelijkheid over is binnen de partij.
Goed, het heeft er wel voor gezorgd dat dit er nu ligt. Waarschijnlijk was het, ja, dan was je er ook nooit uitgekomen. Want als dit de plannen zijn,
dat denk ik ook niet.
Nee. Blijft er nog iets over van de, we zijn trots in Nederland op onze verzorgingsstaat. Ik weet niet in welke mate die er dan nog steeds is. Ik denk het nog wel redelijkerwijs. Blijft daar iets van over? Want er wordt natuurlijk wel jarenlang vanaf gesnoept al.
Ja, dus dat is de vraag. Het is ook niet in één keer afgebroken. Het kabinet heeft ook geen meerderheid. Hè. Als ik heb het eerste debat, heb ik nog vrij veel van meegekregen. Ik zie niet zoveel Kamerdebatten meer. Maar ik dacht nu, ik had er nu ook tijd voor.
Ja.
Ik denk, nou, ik zou eens even een nieuwe regering. Ik heb met die PVV en met die Faber en zo die debatten. Dat is ook niet om aan te zien, was dat. Dus ik denk, nou, ik zal nu eens even kijken hoe dat kabinet van start gaat. Hoe Jette dat doet. Ik heb ook al met Jette en Bontebal nog in de Kamer gezeten. Hè, met Jezielkes, dus je kent ze ook nog een beetje. Dus ik denk, ik zal eens even kijken hoe dat gaat. Dan zie je wel dat ze nog niet alle ingeboekte bezuinigingen direct binnen hebben. En ik denk dat dat ook verstandig is. Dus ik moet ook maar zien of hoe ver ze daarmee komen. Maar als alles wordt doorgevoerd, dan zijn het behoorlijke bezuinigingen.
Ja, want het is even
maar goed, zover is het niet. Hè. Ze hebben bij lange na geen meerderheid.
Het is een minderheidskabinet van 66 zetels, ja. Dus ze moeten om inderdaad.
De Eerste Kamer nog.
Ja,
en dan hebben we volgend jaar statenverkiezingen. Ja. Dus dan gaat die Eerste Kamer nog wijzigen. Die heb je ook nog nodig. Nee. Dus,
tot zover dit politiek café. Maar toch interessant, want het gaat veel betekenen natuurlijk ook wel weer voor de mensen die hiernaar luisteren. Want er gaat ook een kabinet zitten wat wel de ambitie heeft. Veel meer denk ik dan het vorige kabinet. Om in ieder geval het lang met elkaar uit te houden. En echt heel veel deze plannen door te gaan voeren. Ja. Dat is wel een groot verschil denk ik met de ruzie in de Wilders en co.
Nou, de meesten hebben natuurlijk wel de ambitie in het begin, denk ik. Want ze zeggen hun baan op en worden minister. Ja, dus ze hebben wel de ambitie, dezelfde ambitie. Maar er is wel bar weinig van terecht. Het was natuurlijk een rampenkabinet, het afgelopen kabinet. Dus ik denk dat ze het inderdaad langer proberen vol te houden. De vraag is wel hoeveel ze tot stand gaan brengen van hun plannen. Dat is wel echt de vraag met een minderheidskabinet.
Het eerste lied dat wij gaan draaien, wat op jouw lijst staat, is Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Dat draaien wij omdat je er zelf eigenlijk een soort van... Ja, je zegt net al tot drie keer toe, ik ben links en progressief. Je hebt daar zelf ook een soort van strijdlied van gemaakt. Zeker. Voor de links en progressieven. Met de titel Kom op, houd moed, kameraden.
Zo is het.
Ja, want dat is wel nodig.
Ja, dat hadden wij inderdaad wel nodig af en toe. Nou, we hadden een hele mooie traditie als PvdA in de Kamer om bij kerstdiners heel harde grappen te maken. En dat was in sketches, in optredens. Ja. En ik heb jarenlang met een aantal...
Ook buiten die kerstdiners heeft de PvdA daar wel een goed handje
van. Ja, we zijn niet altijd sketches. En nu was het wel ook leuk bedoeld. En we konden het ook Diederik kon ook helemaal zichzelf bezingen en belachelijk maken. Dus dat was wel altijd leuk. Lodewijk Asscher kon het ook goed. En ik deed een aantal jaren achter elkaar met een aantal collega's. En het wisselde een beetje. Deden we echt zo'n smoking aan. Dan gingen we twee of drie nummers zingen van Hazes meestal. En dan inderdaad met eigen teksten. En dit was inderdaad kom op, houd moed, kameraden. Na 29 zetels verlies hebben we de boel maar een beetje moed ingezongen.
Uitstekend. Dus we gaan luisteren naar Bloed, Zweet en Tranen. Gewoon in de originele versie van André Hazes, de meester himself. Ja, maar
dit ben ik niet, die jongen.
Dit zijn jullie gelukkig niet, denk ik.
Nee, gelukkig.
Maar denkt u dan thuis aan dat het Bloed, Zweet en Tranen is. Maar kom op, houd moed, kameraden.
Gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden.
Ik zeg het vaker bij deze opnames, maar van mij moet het gewoon stoppen, zo'n lied. Karel, Henk.
Maar als je dan met je hele... Wij hadden er zo'n 100 man, hè? Dus
100 man?
38 Kamerleden en Eerste Kamerleden en Europarlementariërs en medewerkers. En
vuur.
Die er allemaal... kameraad, dan veed het niet oud, hoor. Dan gaat het staat iedereen op de bank.
Zingen jullie dan ook nog de internationale wel?
Jawel.
Ja, dat is ook toch lekker om te zingen met z'n allen.
Dat zingt aardig minder makkelijk mee dan dit, hoor. Ik ken dat goed, maar dit is niet een grote meezinger.
Nee.
Oké,
in de tweede uur...
Ik weet dat jullie het doen.
Ja, bij de linkse mannen op Noorderzon zingen wij...
Zo makkelijk zingt dat niet mee, hoor.
Dat klopt, zingen wij de internationale. Goed, in de tweede uur praten we nog verder over het regeerakkoord en wat het ook voor Groningen gaat betekenen. En voor Nijbegun natuurlijk. Maar eerst ook even aandacht natuurlijk, non de ju, voor de mens... De totale mens, Henk Nijboer. Praat jij makkelijk over jezelf, Henk?
Jawel hoor.
Ja?
Jawel.
Ja?
Nou, ik ben niet moeilijk in over mezelf. Stel je vragen, zou ik zeggen.
Gelukkig maar dat je dan hier zit. Ja, ik dacht, als ik jou... Ik zie jou natuurlijk wel bewegen, zo politiek. Ik dacht, je bent volgens mij een wat introverter persoon, maar...
Nee, dat is niet zo.
Nee. Ik probeer
wel bedachtzaam te zijn,
bedachtzaam.
Zeker in mijn werk.
Ja.
Want je doet belangrijke dingen voor, nu voor Groningen, maar in de Kamer natuurlijk voor het land ook. Ook voor Groningen, maar ook voor het land. Dus je moet wel overwogen en bedachtzaam dingen doen. Dus dat probeer ik wel.
Zit er dan een knop bij jou? Een soort van dat je, als je ergens heen gaat, dat je denkt, oké... Ik moet wel de professionele Henk Nijboer aanzetten.
Nou, die hoef ik niet aan te zetten. Dat probeer ik te zijn. Hè? Dus
Ja, ik probeer wel. En ook als ik op werkbezoek ergens ben, was vanochtend nog op een school in Hoge Zand. Dan probeer ik wel en er netjes uit te zien. En ik ben ook geïnteresseerd, ja, maar dan ook gewoon echt te luisteren.
Je naar best wat te doen.
Mijn best doen om dat werk goed te doen. En ook om echt alles op te zuigen wat mensen te vertellen hebben. Ja.
Is dat ook de opdracht aan jezelf die je dan geeft? Om vooral echt je best te doen?
Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind wel dat je je best moet doen om het goed te doen.
Ja, is dat zou je zeggen, is eigenlijk vanzelfsprekend. Dat zou toch iedereen moeten doen?
Ja, het is ook niet exclusief. Nee. Maar als je mij nou vraagt, misschien kom je soms wat minder open over. Dan vind ik dat als je zware beslissingen moet nemen, wat je in de politiek moet, en wat je soms ook moet, zelfs als er geld is, moet je ook kiezen waaraan en dat verdedigen. Dan moet je dat serieus en bedachtzaam doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je denkt, hij is een beetje introvert, weet ik niet. Want dat past niet echt erbij. Maar dat je denkt, wel overwogen, dan is dat probeer ik dat ook wel te zijn.
Misschien verwar je
in mijn werk.
In je werk, ja. Daarom viel het me ook op. Want ik zag die lijst van jou in de beschrijvingen bij de liedjes die je hebt uitgekozen, dacht ik helemaal niet. Die man staat zingend op de tafel op allerlei karaokefeestjes.
Ja, maar het is wel zo. Komt die nu?
Die komt zo meteen, ja.
Okay, dat klopt. Moet je daarover vertellen?
Heb je dat ook nodig naast je werk? Dat je gewoon.
Ja. Heb ik ook nodig. En wat, als nu Huisje op Wielen komt.
Die komt zo meteen, ja.
Want die heb ik opgegeven als karaoke nummer. Maar ja, wat ik wel bij. Ook bij Nijbegun hadden we een nieuw team. Was helemaal niks. Kwartiermaker was niks. Die werd benoemd. Maar dan moet je dat zelf bouwen. Dus dan heb je een man of 12 tot 15. Vrouw of man. Vanuit deels ministeries, vanuit deels de regio. En dan probeer je een beetje een team van te maken. Nou, dan ga je natuurlijk bij elkaar zitten van wat ben je, wat drijf je. En heb je wat gesprekken. En natuurlijk inhoudelijk ben je bezig. Maar je moet ook samen wat doen. Dus we zijn gaan watlopen. We eten af en toe, we drinken een borrel. En ik hou ook wel van karaoke. En gelukkig wil dat hele team dat wel. Dus wat ik heel leuk vind, als je het over introvert en extravert hebt, is op de duur stonden we hier in de Drie Gezusters. Daar hebben ze van die karaoke bars. Ik vind het wel fijn als het afgesloten is.
Ja.
Dus hebben we gewoon iedereen, ook van de wat stillere collega's, iedereen heeft daar nummers gedaan die aan het hart gingen. En ik doe dan Huisje op Wielen met Ingrid.
Daar gaan we zo naar luisteren. Ja. Karel zit al helemaal trigger happy, zit hij klaar. maar jij zingt dus ook op die PvdA-avonden. Ja. Ben jij een goede zanger, Henk?
Nee, ik heb het idee van. Ja. Ik ben wel een hele enthousiaste zanger.
Dat is heel belangrijk. Ja.
En ze zei bij ons in de familie, ik ben gelovig opgevoed, dus ze zei ze in de kerk ook wel eens van, als je niet mooi kunt zingen, kun je het compenseren door hard te zingen. Dus dat is een beetje mijn motto. Ik compenseer door hard en enthousiast te zingen.
Ja.
Maar ik zing niet mooi. Maar wel enthousiast.
En in Huisje op Wielen, ik moet helaas bekennen dat ik dit nummer niet kende voordat jij hem aandroeg.
Nee. Dat ligt de snaren van gitaren hoor.
Dat ligt aan mij, denk ik, hè?
Ja, dat vond ik ook wel grappig. Want een deel kent dan van zo'n team, is dat gesneden koek en iedereen op de banken. En de andere helft kijkt ze ook uit en denkt, wat heb ik gemist? Dus ik denk, misschien kan ik dat vandaag ook bereiken. Dit is echt de moeite waard. Ja,
Frank van Etten, Huisje op Wielen. En zing lekker mee, Henk, zou ik zeggen.
Geen probleem.
Dan maakt me dat zo blij. Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren. In een wagen van hout en dat was mij. Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen. Want de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar groen.
Nou, wat een heerlijk nummer, Henk. Ja. En dit aan volle borst dus meezingen op de tafel. Zo de karaokefeesten van Nijbegun.
Zo is het. Bij wijk kun je ook tegenwoordig beneden terecht. Ja. Ik vind het een enorme vooruitgang voor de
en
stad.
Ook in de Poelerstraat heb je volgens mij tegenwoordig
ook een... Daar ben ik nog niet geweest.
Bij
wijk en de Drie
Zusters
geweest.
Ja, karaoke, dat brengt ons samen.
Ik vind dat wel leuk, ja. Om dat met collega's of met vrienden te doen. Ja,
ik heb dan wel de ambitie vaak nog, als ik dat dan zelf zou doen, dat ik dan echt nog goed wil zingen. Maar dan moet je het dus eigenlijk wel loslaten als je dat doet, hè.
Ja, ik ga niet om 2:00 s'nachts mijn best doen om mooi te zingen. Nee. Dat is een beetje niet.
Het ook laat wordt het bij jou. Ben jij een uitgaanstype, Henk?
Ja, ben ik wel, ja.
Oké.
Ja.
En hoe uitzicht...
Een ochtend- en een avondmens. Dat is wel fijn.
Geen middagmens.
Nou ja, goed, die zit er ook bij. Daar ben ik wel. Maar ik ben wel meer... Ik sta 's ochtends vroeg op.
Ja.
6:30 meestal.
Oh, ja.
Dus dan lees ik alle kranten nog steeds. Ja, goed, en dan begin ik een beetje met werken. En ik ben ook wel laat. Vind ik ook leuk.
Ja.
Dus, ja.
Goed. Oké. Even toch een idee krijgen hoe Henk Nijboer de Henk Nijboer is geworden die nu is. Wie zijn je vader en je moeder?
Mijn vader heet Rijn en mijn moeder heet Hilda.
Die komen uit Gietenveen en Gassert en Nijveen. Dus uit de kop van Drenthe.
Ja.
Hebben in Groningen gewoond voordat ze mij kregen. Maar toen ze, mijn moeder zwanger was, zijn ze toch naar Ten Boer gegaan. Daar wonen ze nog steeds. Mijn vader was gymnastiekleraar en mijn moeder deed de administratie. Eerst bij een groot handel in kwasten en daarna op een school op het Noorderpoort. Dus dat, en dat was een, ik heb nog een zusje, Anne. Daar pas ik ook op nog, op haar dochter sinds 2 jaar. Op vrijdag, dat is ook heel leuk.
Die woont ook
in Meerstad. Dus elke vrijdag ben ik nu met kinderen in de weer. Dat is ook ontzettend leuk. Dat is heel bijzonder om te mogen doen. Dus wel een hecht gezin.
En je bent dus in Ten Boer opgegroeid?
Ja.
Hoe was het thuis? Welke herinneringen heb je daar nu nog aan? Welk gevoel of welk beeld heb je erbij?
Nou, ik vind dat we waren een heel normaal gemiddeld gezin, denk ik. Waar mijn vader dus gymnastiekleraar was. En mijn moeder overigens vooral in het speciaal onderwijs. Dus kinderen die wel heel wat mee hebben gemaakt.
Is het dan, zeggen we dan nu de middenklasse? Of zeggen we de arbeid?
Ja,
dat we nu het toverwoord van deze tijd, de middenklasse.
Dat denk ik wel. Ja. En ook wel gewoon heel. Maar ik vond het ook wel heel welvarend. Dus je kon ook wel een heleboel. Dus we gingen dan in Tsjechië op wintersport bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet zo chic en luxe. Maar we gingen wel skiën.
Ja,
dat was wel. We konden eigenlijk alles. Dus dat is allemaal hartstikke goed. En ik ben ook blij dat ze allemaal nog gezond zijn. Dat tik ik maar even af. Want je ziet toch ook steeds meer vrienden. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, zeiden we voordat we begonnen. Ik ben 42 nu, dus steeds meer vrienden waar de ouders of een van de ouders overlijdt. Nou, dat heb ik gelukkig nog niet nabij. En ze zijn er ook nog allemaal. Ook de ouders van mijn man zijn er nog. Dus daar doen we ook wel. Besteden we best veel tijd aan. Dus we gaan bijvoorbeeld, ik loop met mijn zusje ook marathons. En dan gaat de hele familie mee en mijn schoonouders mee. Bijvoorbeeld naar Keulen gaan we dit jaar. Maar we zijn ook naar Florence en Rome geweest. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus dat koester ik wel erg, zolang het nog kan.
Ja, en wat heb je van thuis uit meegekregen? Je zei net ook aan het begin dat je. Je wil graag aandacht wil je voor mensen hebben. Je wil graag je best doen. Is dat iets wat ook komt van je vader en moeder, van je opvoeding thuis?
Ja en nee. Dus wel je best doen. Maar mijn ouders hebben eigenlijk altijd gevonden dat ik veel te hard werkte.
Ja.
Of ze het nu nog vinden, maar dat vonden ze in de kamer zeker. En ook als. Ja, nee, ik was altijd wel serieus. Die zei, joh, doe toch eens rustig aan. En waarom zou je de politiek ingaan? Al die avonduren en al die weekenden en al dat gezeur. Waarom zou je? Doe dat toch niet, jong.
En waar komt het dan vandaan? Van jezelf?
Ja, vind ik zelf. Ik vond het altijd. Ik heb dat altijd interessant gevonden. Ik was al heel vroeg lid van de PvdA. En ik heb ook, toen ik 17, 18 was, ging ik al naar de Tweede Kamerfractie en daar meedenken en meediscussiëren en economie studeren. Ja, ik heb het altijd, ben op mijn 19e statenlid hier in de provincie
geworden. 19 dus, jaar, hè?
Ja, toen studeerde ik.
Ja, wat bezielt een jongere, denk je toch?
Ja, ik vond het razend interessant.
Ja.
Dus ik heb dat altijd leuk gevonden en belangrijk. Goed. Ik bedoel, ik ben er gelukkig mee. Dus mijn ouders vinden dat nu natuurlijk ook allemaal prima. Maar nee, die hebben eerder gezegd van. Je bent gek dat je zoveel werkt dan dat ze zeiden van je moet presteren en serieus doen.
Ja, nou ja, misschien kun je dan ook argumenteren. Voelde je de ruimte om gewoon lekker te doen wat je wilde.
Zo is het. En ik ben ook wel. De eigen wijsheid heb ik wel van mijn vader in het bijzonder. Dus ik ben er ook eigenwijs genoeg voor om dat te doen. Ja.
En geven ze dan nu ook advies aan je als je er komt?
Of, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, maar geen vaderlijk of moederlijk advies. Ik bedoel, even een arm om je heen. Het was vroeger maar door rustig aan. Maar.
Dat wel, maar niet in de zin van levensadvies dat ik nodig bedoel. Ik ben gelukkig. je hoopt toch op je 18e op eigen benen is misschien wat vroeg. Maar als je over de 40 bent inmiddels, dan moet je toch bij je eigen keuzes en je eigen leven een beetje kunnen inrichten. Maar we hebben wel een hechte band, hoor. Dus ik spreek ze regelmatig, zeker sinds mijn. Mijn zusje dus nu ook een tweede kindje heeft gekregen. Ja, daar passen zij ook een dag in de week op. En dan zie ik, zij wonen dus in Ten Boer, mijn zus in Meerstad en ik hier in het centrum dus, van de stad. Dus we zien elkaar daar ook mede daarom wel regelmatig.
Ja. Ja. Dan zei je net, ik loop marathons.
Ja.
Hoe fanatiek?
Nou, onder de 4 uur loop ik ze, dus dat is redelijk. Maar dat is ook niet heel snel. Kijk, ik ben niet gebouwd voor een geweldige sportatleet. Die ambitie heb ik ook niet. Maar ik ben er in de Kamer mee begonnen, want toen kwam ik met sporten. Dat is een van de grootste achteraf. Een van de grootste voordelen van geen Kamerlid meer zijn is dat je wat voorspelbaarder bent. Dus ik werk nu ook nog wel eens 's avonds. En Nijbegun ben ik ook wel 's avonds in zalen en weet ik wat niet. Maar dan weet ik het van tevoren. En in de Kamer. Ik squashte toen in die tijd elke woensdagavond, maar dat kon helemaal niet meer. Want er kwam altijd wat tussen en toen kon je dat niet doen. Dus ik denk, ik moet wat doen, want ik moet toch een beetje blijven bewegen. Ja. Dus toen ben ik gaan hardlopen, want dat kun je altijd doen. En tussendoor ga ik ook maar gelijk een marathon lopen, heb ik een doel. Nou, ik heb er nu 8 gelopen, ik ga er in ieder geval nog 2 doen. En dan ga ik eens kijken hoeveel zin ik er daarna nog in heb. Want ik moet zeggen, het marathonlopen zelf gaat nog wel, maar die training ernaartoe is toch altijd wel een beetje een beproeving, hoor. 30, 34 kilometer hardlopen in die.
Het lijkt mij verschrikkelijk, Henk.
Nou, dat is een eindje. Maar het hoeft ook niet zo heel vaak.
Jij zei van tevoren, ik vind 2 uur lang praten vind ik lang. Ja. Ik vind een marathon heel erg lang.
Is ook lang, maar het geeft ook wel veel voldoening. En het is ook wel echt... Ja, ik vind het toch wel... ik heb niet voor niks afgelopen. Anders was ik naar einde mee op.
Het is ook wel wat ik probeer natuurlijk ook een beetje... door middel van dit gesprek, het is maar kort... Hè, en we zo persoonlijk worden we ook niet met elkaar... een beetje te doorgronden. Het moet meteen weer een doel. Je kan ook gewoon gaan hardlopen. En dat is ook... Nee, marathon, 10 marathons zelfs.
Ja, dat helpt wel. Dat leert mijzelf ook wel. Dat klopt ook wel. Ik wil dus bij mij, dat is ook heel helder. Ik wil ook niet harder. Dus dat kan ook. Hè. Je kunt heel veel gaan dan naar 3,5 uur of 3 uur en 40 minuten. Oh, en dat doe ik dan niet. Nee. Dus ik loop gewoon wel onder de 4 uur. Dan moet ik wel een beetje mijn best doen, want... Nou, dat is ongeveer mijn natuurlijke tempo. Maar ja, je wordt ook wat ouder. Ja. En af en toe kom je wat aan en dan val je weer wat af. Dus nou, dat moet ik wel mijn best. Maar dat is prima te doen. Maar ik heb niets dat ik dan weer... Maar het helpt wel om dan een doel
te doen. Oké, ja. En waar zit dan ook daar dan de ontspanning bij dat hardlopen? Of zoek je dat dan weer op andere plekken?
Ik vind het wel echt lekker. Ja. Ik hou ook heel erg van natuur. Dus ik heb gewoon een vast rondje langs het Rijdiep. En van Starkenborgkanaal, dat is dan kort. En dan kun ik nog langer natuurlijk, als je langer traint. Ja. Naar Garmut en zo. Eerder liep ik ook wel vaak naar Ten Boer, waar mijn ouders dan wonen. Dat doe ik nu niet zo vaak meer, omdat ik ze al wel vaak genoeg zie. Ja. Zou ik maar zeggen.
Je bent blij eens een keer.
Goed. Maar dat deed ik in de kamer wel, want dan zag ik ze bijna nooit. En dan kon ik daar in het weekend af en toe naartoe lopen. Ja. En dronk daar een kopje koffie. Ja. Dus ik hou ook wel echt van het Groninger land en van landschappen en van buiten. In Den Haag liep ik graag in de duinen. Was ook wel echt mooi. Echt mooi. Zie je de zee. Zo 's ochtends en zo, want ik ben echt een ochtendloper. Ja. 'S ochtends vroeg. Dus daar kan ik wel erg van genieten. Maar die lange trainingen niet zozeer, maar gewoon wel. Maar dat is een ontspanning. Maar ik mag ook gewoon graag met vrienden afspreken. En een borreltje drinken en uit eten gaan en zo.
En die kan ook dus. Het is goed te horen dat inderdaad er een goede band is met thuis van vroeger. En daar hoort dan ook bij... Want bij de Nijboertjes wordt dus veel gezongen en gedanst... dat bij kerstdinees de voetjes van de vloer gaan.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, dat is toch wel fascinerend, vind ik dat.
Ja, ik vind mijn moeder bijvoorbeeld niet zo extravert... maar die is met The Bright Side of the Road.
Ja, daar gaan we heen, ja.
Dan heeft ze een hele speciale danstechniek... op één been wordt gestaan en de andere knie heen en weer wordt bewogen. En dat is een zeer... Nou ja, dat weten wij allemaal, dus dat is ook onze...
Maar hoe gaat het dan? Je zit met
staat dan op één been... en die gaat dan met dat andere been, gaat de knie heel snel heen en weer... on the bright side of the road, en dan wordt er gedanst. Ja, ik zie het zo voor me. Dit is de beste manier waarop ik het kan beschrijven.
Maar je zit met elkaar aan tafel. Die move met z'n allen, die beweging, en je zit met elkaar aan tafel. Je eet en drinkt met elkaar, op een duur... en neemt het alcoholpercentage natuurlijk wat toe in het bloed.
Soms, ja.
Ja, soms. En dan gaat de muziek aan... En dan kom je bij Van Morrison uit.
Zoiets.
En dan is het. Dan gaan de tafels en dan gaan de stoelen aan de kant. Zo en dan Ten Boer schudt op zijn grondvest.
Zo is het precies.
Van Morrison. Razend vrolijk natuurlijk, als je dan zo met het hele gezin... Wij doen dat nooit. We zitten toch bij een kerstdiner vaak op het eind... gewoon onderuitgezakt op een bank. Maar ik zou gaan voorstellen voor dit jaar...
Van
Morrison mee te nemen, lekker te gaan dansen.
Ja.
Ik weet niet of mijn moeder... Ja, ondertussen, tijdens de muziek heeft Henk Nijboer... het dansje van zijn moeder even nagedaan.
Ja.
Nou, ik vond het indrukwekkend... dat je moeder ook nog zo hoog de benen in de lucht kan doen... Mama van Henk, als je luistert, knap werk.
Loopt ook nog hard, 72.
Echt waar? Ja. Onder de 4 uur ook, of niet?
Nee, ik loop geen marathons.
Nee, goed. Dit was dan het eerste uur leven muziek, bijna. Met Henk Nijboer, naar het nieuws praten we over de liefde, Henk.
Oh.
Simon moeten we niet vergeten natuurlijk, nee. En Nijbegun, maar eerst Bach. Het is ook vaak Bach. Hè. Bach is toch de grondlegger van alle mooie muziek. Waarom Bach in jouw leven, Henk?
Ja, het is ook wel. Nou, het is ook een beetje de tijd. Hè. We gaan weer richting Pasen. Dus het is uit de Matthäus Passion. Dat past er ook wel bij. Ga ik ook bijna elk jaar heen. Ik vind dat toch mooi. Ik ga graag naar de Oosterpoort, waar de geluidskwaliteit ook geweldig is.
Ja. En hij blijft.
Ja, hij blijft inderdaad. Ja, hij blijft.
De Oosterpoort
ja,
het is blijft. Mij al door,
nee, hij blijft.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, hij blijft. Maar maar ik ga wel heel graag naar klassiek. Dus ik ben ook. Dus ik dacht, wat zou ik nou eens doen? Want ik hou eigenlijk zelf ook wel heel erg van Händel. Dat is het vrolijke. Want Bach is wel een beetje zwaar.
Ja.
En ik hou ook wel van een beetje vrolijk af en toe. En ik ben ook bij Mahler geweest. De achtste, weet je, er waren 400 mensen. Hè? Mm-hmm. En koor en dergelijke in Oosterpoort in december. Was het, man, je werd weggeblazen. Ja. Ik zat helemaal achter op mijn stoel. Maar ik denk, ja, dat weet ik ook niet of ik dat nou moet laten horen. Dus ik denk, nou, toch het laatste nummer van Bach.
Dat Matthäus Passion. En even voor de luisteraar thuis die niks weet van klassieke muziek, die geen idee heeft waar die Matthäus Passion over gaat. Waar gaan we naar luisteren, Henk?
Ja, het is de Leidensweg van Christus. Hè? En dit is dan het laatste nummer. Daar gaat de Matthäus Passion over.
Ja, en dat wordt eigenlijk altijd. Dit wordt eigenlijk ook wereldwijd gezien als het beste klassieke werk ooit gemaakt. Hè?
Ja, ik vind dat klassiek hoort gewoon. Ik vind dat echt. Ook als ik hou heel erg van Nederlandstalig, maar ik hou ook heel erg van.
Ja, we gaan inderdaad
mooie
van
klassieke muziek.
Van de snaren van gitaren gaan we naar Bach. In de uitvoering van het Collegium Vocale Gent gaan we luisteren naar de Matthäus Passion, of een deel uit de Matthäus Passion, het tweede deel, nummer 68. Wie setzen uns?
Met Bram Douwes.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, welkom terug bij Leven in Muziek. Goed dat je nog steeds luistert naar het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat Henk Nijboer, de kwartiermaker van de sociale agenda van Nijburgen voor Groningen en Noord-Drenthe.
Ja.
Belangrijk om te zeggen, want ik vergeet vaak Noord-Drenthe erbij te noemen.
Ik niet hoor.
Nee, dat lijkt me ook essentieel in jouw functie, maar ik met mijn stomme kop doe het dan wel weer. Zometeen gaan we praten over dat Nijburgen. Want hoe vordert dat nu eigenlijk? Maar we gaan ook praten over de liefde dit uur. Het is immers ook de week van Valentijnsdag, Henk.
Ja, klopt. Ja?
Belangrijke dag bij de
familie. Nou, Valentijnsdag zelf niet. Nee, daar doe ik niet zo vreselijk veel aan.
Ja, denk ik maar.
Nou ja, we doen wel rond. Ik heb dan altijd wel een beetje daarvoor of daarna moeten we wel even wat doen. Dus dat ga ik wel doen, maar niet op de dag zelf.
Maar Henk, we trappen af met The Boss, Bruce Springsteen.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared.
Als je fan van Bruce bent, dan is het echt oneindig fanschappen, Henk.
Ja, maar dat is geweldig. Achter elkaar door. Ik heb dit op Malieveld in Den Haag gezien. Ging de zon zo onder. Mm-hmm. Met, weet ik, 80.000 mensen of zo waren daar. Nou, het is fenomenaal. Echt.
En wat is dat dan? Want het is mooie muziek.
Ja.
Maar het is bijna een religie. Ik ken andere mensen die fan zijn van Bruce Springsteen. Die gaan naar elk concert in Europa.
Ja, dat doe ik niet. Ik ga wel als ik kan. En het is een beetje in de buurt, ga ik wel heen. Dus Nijmegen ben ik ook geweest vorig jaar, geloof ik. Of anderhalf jaar geleden. Dus ja, het is echt fenomenaal. Maar het is voor mij geen religie. Het is gewoon een geweldige belevenis. En dat is, ja, zolang dat nog kan. Die man is ook rond de 70.
Nou, best fit.
Ja, heel knap. Ja. Heel knap. Maar die houdt er natuurlijk ook ooit weer mee op. Dus ik grijp mijn kansen wel. Ik heb Leonard Cohen, toen hij nog leefde, ook een keer in Amsterdam gezien. Die moest dat nog een rondje doen, omdat hij zijn geld op had. Dus hij moest voor het geld moest hij nog optreden. Maar hij deed ook geweldig, yes. Met allemaal charme. Dus ik vind zo'n live concert met echte topmensen, dat is
wel
het mooiste wat er is.
John Cleese gezien in de Oosterpoort. Ja, dat is natuurlijk geen muzikant, maar grote comedian. Ook omdat hij inderdaad een rondje moest doen, omdat hij nog zijn geld voor al zijn alimentaties moest binnenhalen.
Maar net zeggen, die is een paar keer gescheiden, geloof ik.
Maar dat viel wel een beetje tegen. Want hij las al zijn grappen daadwerkelijk voor van twee grote autocues die in de coulissen stonden. Ik vond het wel een ontnuchterende ervaring. Dus het gaat niet altijd goed, maar met die muziek.
Nee, Bruce hoeft het niet voor het geld te doen. Nee, maar die doet het voor het plezier en voor de muziek.
Bruce hoeft het niet voor het geld te doen, dus die kan ook doen wat hij wil. En de Boss, die roert zich nogal politiek. Want zijn meest recente nummer, die heb je ongetwijfeld ook gehoord, denk ik.
Henk? Ja, maar hij heeft een stuk of 38 nieuwe gemaakt. Ja, maar die heb ik niet allemaal gehoord.
Als alle mensen.
Die protesten heb ik wel gehoord.
Streets of Minneapolis. Ja, dat gaat over wat er in de US of A gebeurt. Namelijk de strenge immigratiepolitie die niet alleen mensen oppakt uit hun huizen, maar ook mensen executeert op straat. ICE. Laten we even een stukje luisteren.
Through the winters, ice and cold. Down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your...
Wat vind je dan hiervan als grote Springsteen-fan?
Nou, ik vind dit ook goed, hoor. Hij heeft veel meer protestliederen natuurlijk. En ik vind de geëngageerdheid van artiesten, die is denk ik in Amerika ook hard nodig. Dat als je ziet hoe... Nou, we hadden het vorige uur al over hoe ver dat land politiek-bestuurlijk van het padje af is geraakt. Is daar wel veel tegenkracht nodig om dat weer op orde te krijgen. En hij helpt ook het emotioneel en cultureel aanwakkeren van mensen die... Er zijn natuurlijk ook heel veel Amerikanen die het er niet mee eens zijn. Dat moet je wel laten horen.
Ja. En voor hem ook wel fascinerend. Hij is natuurlijk een Amerikaans icoon, ook echt... Amerika is Bruce Springsteen, zo born in the USA.
Ja.
En dan dit soort muziek maken. Daarmee kun je natuurlijk ook een sterk gevoel oproepen om je tegen inderdaad toch het, laten we zeggen, het wat minder prettige regime in Amerika te kanten.
Het wanbeleid, het schandige beleid. Je bent te voorzichtig.
Ja, ik denk...
Je lijkt wel politicus.
Ik ben al zo uitgesproken. Ik denk, die luisteraars die pro-Trump zijn, die moet je toch ook aan boord houden. Het is maar zondagochtend, hè?
Ja, dat is niet mijn doelstelling voor vanochtend.
Goed, dan laat het dan maar op. We gaan over iets heel anders praten. Nijbegun. We gaan helemaal terug van het grote Amerika naar dan toch het kleine, bescheiden, zeer goed georganiseerde Groningen.
Ja.
Henk, ja?
Helemaal goed.
Ja, hoe gaat het met Nijbegun?
Ja, gaat goed. Kijk, ik ben verantwoordelijk voor de sociale agenda.
Ja, snap ik,
voor de leefbaarheid, gezondheid, investering in kinderen en het tegengaan van armoede en schulden. En wij liggen goed op schema. Dus ik ben ruim twee jaar geleden begonnen met dat teampje. Daar hadden we het al over in het eerste uur. En heb heel erg... als ik een presentatie hou over Nijbegun, begin ik altijd met Som Mokt. Dat is de belangrijkste sheet, zeg ik dan, samengemaakt. Dus we zijn helemaal de provincie ingetrokken. Aan mensen gevraagd, wat verwacht u van de sociale agenda? Meer dan 500 mensen gesproken. Van huisartsen tot vrijwilligers, tot mensen die op scholen werken. Weet ik wat al niet meer. En daar hebben we echt die agenda op gebouwd. En we zijn hem nu aan het invoeren. Dus we zijn nu stapsgewijs steeds verder die agenda aan het invoeren. En ik ben vanochtend nog op een school geweest met de commissaris van de Koning. Dat was heel toevallig vandaag, want ik ben niet elke dag met de commissaris op pad. Maar in Hoge Zand. En daar zie je dus wat voor belangrijk werk er op die scholen al gebeurt om kinderen in armoede bijvoorbeeld een ontbijt te geven als het nodig is, of een bril te geven als ze het bord niet kunnen zien. Of te helpen als er ouders gaan scheiden en er heel veel gezinsproblemen zijn. Nou, daar investeren we fors in. En dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden.
Toen je dat rondje gesprekken deed, of toen je als kwartiermaker, je bent nog steeds kwartiermaker, maar eigenlijk ben je ook uitvoerder, toch?
Ja, ik ben kwartiermaker, directeur, geloof ik.
Dat is een beetje een rare term. Die moeten gewoon lozen. Maar goed, in ieder geval, toen je dat rondje als kwartier maakte, ik las een interview van jou, dat je zei, ik was ook wel geschrokken van wat ik aantrof aan armoede of achterstand met de rest van Nederland.
Ja, ik ben van een paar dingen wel geschrokken. Meest toch van de mentale gesteldheid, dus hoe het met jongeren gaat. Hoe ze zich voelen, hoeveel stress ze hebben, hoeveel drukte soms op is, hoe er ook soms aan suïcide wordt gedacht. Dus echt hoe slecht het eigenlijk met de jeugd gaat. En dat komt soms door het gezin, doordat de armoede is, schulden of soms ook mishandeling. Hè. Dat komt ook gewoon toch vaker voor dan je zou willen, sowieso, maar ook misschien wel zou denken. Dus daar ben ik echt wel van geschrokken. En dat gaat over de volle breedte. Dat gaat eigenlijk van de basisschool tot voortgezet onderwijs en het mbo. Dat is echt, daar is echt veel te doen. Dus we hebben heel veel maatregelen dan toch maar gemaakt om daar meer aandacht voor te hebben. Er eerder bij zijn is de tweede pijler onder onze agenda.
En hoe zou je de opdracht die jij jezelf stelt of die je hebt gekregen van Nijbegun omschrijven?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk, als we over 10, 20 jaar met z'n allen zeggen, stond er slecht voor. We hadden echt achterstanden hier, onder andere in Oost-Groningen, maar ook in sommige wijken in de stad. In sommige dorpen waar het heel goed gaat, zijn er ook huizen en gezinnen waar het helemaal niet goed gaat. Dat we over 10, 20 jaar staan en zeggen, nou, het gaat toch een stuk beter. De armoede is een stuk minder. De onderwijskansen zijn veel groter geworden. Er zijn kinderen, wat ik zelf een van de mooiste dingen vind, die bijvoorbeeld een instrument hebben leren spelen wat ze nooit hadden gedacht dat ze überhaupt dat bestond. Ik heb zelf ook nooit een viool in mijn hand gehad. Niet dat ik denk dat ik daar talent voor had. Maar we geven nu wel kinderen de kans die daar heel veel talent voor hebben om dat te ontwikkelen. Of die heel sportief zijn en misschien nooit op basketbal hadden gezeten. Geven wel de kans om daarmee in aanraking te worden. En hun talenten, wellicht zelfs een keer op een Olympische Spelen, daar zitten we nu middenin, tot uitdrukking te laten komen. Ik vind die kansen allemaal zien. En dat het allemaal met ons allemaal wat beter gaat. Als de leefbaarheid ook wat toeneemt, hè, dat we weer meer moed hebben in de toekomst. Nou, dan vind ik onze agenda geslaagd.
Ja, heb je heel veel, daar wordt heel veel over geschreven. Hè? Heel veel miljoenen heb je te besteden. Er zijn heel veel projecten die gekozen kunnen worden. Hoe gaat dan zoiets? Hoe maak je die keuzes die ervoor gaan zorgen dat je deze doelen bereikt?
Ja, we hebben dus eerst, daarom zei ik, Solmokt is echt het belangrijkste. We hebben eerst in de Molenberg en in de Postwagen in Tolbert en in het Kielzog in Hoge Zand hebben we bijeenkomsten gehouden. Meer dan 700 mensen geweest. We hebben al die gesprekken gedaan, ook met jongeren apart, want die kwamen echt niet in bussen van 50 op die avondbijeenkomsten af. Dus daar hebben we ook met zowel op mbo's als in het voortgezet onderwijs gevraagd aan jongeren, wat verwachten jullie nou zelf? En daar hebben we drie grote lijnen uitgedestilleerd. En dat is niet dat die mensen het allemaal precies zo zijn in die zalen, maar wel van wat moet nou die sociale agenda doen? En het eerste is stimuleren van gemeenschapszin en trots. Dat is echt, nou, dat is onderliggend, zijn we best trots op onze regio. Ik kom er zelf ook vandaan. Ik heb in Den Haag, in de Tweede Kamer, wat meer geleerd dat ook te zeggen. Dat zat ook niet in mij en het zit ook niet echt in ons. Maar dat is wel belangrijk en we zijn het wel. Zowel op ons landschap als op onze omgeving, op onze taal, op wat er allemaal gebeurt in de buurt. Dat is de belangrijkste pijler. Tweede is, zei ik al, er eerder bij zijn. Er is een boel ellende en als je wat meer love, tenderness en care, zoals een jongere werker een keer tegen mij zei, op zijn goed Gronings. Maar als je dat wat meer geeft, dan kun je een heleboel problemen voor zijn voordat je allemaal mensen indiceert en allemaal maar op wachtlijst gezet en zo meer. En het derde, laatste is fundamentele problemen structureel aanpakken. Dus ook als je die eerste twee dingen doet, gemeenschapszin en trots stimuleren en er eerder bij bent, heb je de intergenerationele armoede niet opgelost, de gezondheidsverschillen en ook niet de laaggeletterdheid die soms groot is. Dus daar zijn specifieke programma's voor. Dus dat hebben we zo gemaakt. Proberen te luisteren, wat vinden mensen echt belangrijk?
Daarna die drie principes. En daar dan, nou ja, wel een heel bord aan maatregelen. Dan moet je natuurlijk ook weten wat ze kosten, want je hebt een budget. Kun je ook allemaal, kan iedereen ook op nijbegum.nl gewoon nog nalezen. We hebben 35 maatregelen uit laten rekenen. En er zijn uiteindelijk 16 van gekozen. Omdat we op 4 terreinen wat moesten. En we budget hadden en die doelen hadden. En dat past naadloos bij elkaar.
En wat doe je dan bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er dat de trots versterkt wordt, dat er meer gemeenschapszin komt. Jullie eerste punt.
Ja, nou best, we hebben best veel leefbaarheidsmaatregelen. Hè. Dus voor de zomer komt de 10.000 euro-regeling online. Dan kunnen inwoners voor alles en nog wat ze maar voor goeds willen doen in hun buurt of wijk, of met sport of met cultuur. Wij gaan helemaal niet zeggen wat het moet zijn. Maximaal 10.000 euro aanvragen. Ik ga dan wel de oproep doen, dat vertel ik nu alvast, op de dag voordat die open gaat. Je kunt ook 1000 euro aanvragen. Dan kunnen 10 mensen wat goeds doen. Hè? Dus je hoeft niet 10, maar dat kan. Die komt er. Er is 206...
Ter verbetering van...
Nou, voor mooie dingen.
Voor mooie dingen.
Ja, ja. Gewoon voor dingen die mooi zijn. Die er zit helemaal geen beleid op. Nee. Dus het hoeft niet sport, het hoeft niet cultuur. Het hoeft niet zoveel naar dit of zoveel naar dat.
Ga je dan
gewoon vertrouwen in de inwoners dat ze het goede doen.
Ga je dan met Simon s'avonds al die plannen doornemen en zeggen dit wel, dit niet?
Nee, helemaal niet. Okay. Wij gaan in principe alles goedkeuren, tenzij het fraude is, of weet ik veel. En ik ga dat niet goedkeuren.
Dus
dat is het idee. Dat is echt het vertrouwen in inwoners. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook wel echt geleerd dat veel maatschappelijke organisaties zijn helemaal zat van korte termijn financieringen. Die krijgen weer projectje, dan moeten ze weer opnieuw aanvragen. Maar ook van allemaal beleidsdoelen. Dus er gebeurt werden dat het lukt, heb ik ook als voorbeeld. Hè. Dorpsondersteuners worden ook gefinancierd. Die worden aangestuurd door de inwoners. En dat gaat leiden tot, die organiseren van alles. Meer dan 400 activiteiten per kwartaal worden daar georganiseerd. Dat gaat van samen eten tot digicursussen voor ouders met ouderen met computers, tot grasmaaien, tot iemand naar het ziekenhuis brengen, dat soort dingen. Leidt natuurlijk tot minder eenzaamheid. En dat leidt natuurlijk ook tot meer sociale samenhang.
Uiteraard.
En dat leidt, maar dat is niet het doel daarvan. Het heeft waarde op zichzelf. Ja. Dus dat zien, in plaats van met allemaal beleidsdoelen en dan kunnen we weer bezuinigen op zorg, of dan kunnen we weer bezuinigen. Nee, dat gaan we niet doen. We geven het vertrouwen daaraan terug. Ja, dus dat is een andere.
Ook mooi.
En is 276 keer 500.000 euro, een 500.000... voor plekken waar mensen samenkomen. Ja.
Dus dan de dorpskernen weer versterken. Ja. Zorgen dat die buurthuizen weer sterker worden.
Zo is het. Maar ook voor jongeren mag het. Ja. Die komen niet, lopen de dorpshuizen niet allemaal plat. Dus daar kunnen ook plekken voor komen.
Ja. En als het dan over die andere twee punten gaat, dan gaat het veel meer over ervoor te zorgen dat je eigenlijk een generatie bouwt die misschien meer kansen heeft gehad dan de generatie hiervoor. Dus dat is een fundamenteel aanpakken van laaggeletterdheid. Kun je natuurlijk programma's op dat inzetten. Dat duurt inderdaad. En dus projecten doen, zodat je inderdaad bij jongeren of bij kinderen een gitaar in de handen duwt.
Ja. Verrijkte schooldag heet dat. Hè? Dus 2 uur op alle basisscholen in Groningen en Noord-Drenthe. 2 uur voor alle kinderen. En op 1/3 van de scholen waar het meest nodig is, kunnen ze tot 6 uur extra verrijking krijgen. En dat mag ook naar taal en rekenen. Hè? Dus het is niet dat alleen gitaar en sport is. Maar het verrijkt echt het leven. Moet je nagaan dat je nooit... Sommige kinderen in Veendam zijn nog nooit in de stad geweest.
Nee.
Die hebben nog nooit een Martini-toren gezien.
Nee.
Maar denk je hoe het leven verrijkt als je dat een keer doet?
Ja.
Nou. Dus dat is een geweldige kans voor onze regio. En dat gaat ook echt effect hebben.
Ja. En het is ook interessant, omdat jij zei in een belangrijke bijzin net, zei dat zorgt ervoor dat je later inderdaad op allerlei wachtlijsten, of psychische ondersteuning is, of het gaat over jeugdzorg of wat dan ook komt. Als je eerder in aanraking komt met dit soort kansen en mogelijkheden, word je... Dat hopen we, dat hoop jij tenminste, hopen we allemaal. Word je een mens dat meer kansen ziet en misschien ook meer kansen krijgt.
Zo is het. Ja. En we hebben ook wel wat budget voor begeleiding. Want dat heeft een enorme impact, bijvoorbeeld als ouders scheiden. Bij veel gezinnen sowieso. Ja. En soms loopt het er ook helemaal vast. Dan is het kind echt te dupe. Dus als je daar op school met iemand over kunt spreken en daar een beetje hulp bij kunt krijgen, kan ook een boel helpen. Hè?
Het kan soms. Het is zo, alles wat je zegt, denk ik ook van waarom was dit niet zo?
Nou, er is niet overal geld voor.
Nee, dat snap ik
inderdaad. We hebben natuurlijk heel veel budget. Vanuit Nijbegun nu. Ja. Om echt, dat is wel echt uniek in Nederland. In Rotterdam en in Heerlen, waar Ron Meijer zit. Die kijken heel jaloers naar ons. Omdat wij dit zo langjarig met zoveel volume kunnen doen. En we moeten het nu ook waarmaken. Ja. Ik geloof echt
En ik hoop ook dat het misschien... Het kan ook een voorbeeld zijn voor hoe je aan de voorkant... Dus dingen, als je daar dingen anders doet, dat je dus inderdaad... want het gaat over al die bezuinigingen die we in de zorg moeten gaan doorvoeren. Ja. Misschien als je investeert aan de andere kant... leef je dat in de toekomst? Leef je dat dan wel weer op? Dan gaat het weer over de economische uitrekening. Ja, dan gaat het niet steeds
ik
om.
Ik ben econoom van huis uit, dus ik wou hier juist een beetje bij wegblijven. Maar we doen wel echt nieuwe dingen hier. Bijvoorbeeld, wat we ook niet vertellen. De eerste ervaringsdeskundigen in Nederland, dat zijn mensen die bijvoorbeeld in armoede hebben geleefd. Maar je kunt ook misbruikt zijn of in de prostitutie terecht zijn gekomen. Ja. Die worden dan opgeleid door het Noorderpoort. Van hoe kan ik van mijn ervaringen, hoe kan ik andere mensen die diezelfde ervaringen hebben helpen of bijstaan om daarmee om te gaan. Of nou, bijvoorbeeld uit de prostitutie te raken, als je dat wil. Dat is de eerste opleiding van Nederland. Is in Veendam door het Noorderpoort gegeven. Dat is razend goede resultaten zijn daarbij. Niemand weet het. Niemand vertelt het. Ja, daarom doe ik het hier ook. Ja. Maar dat soort er gebeuren echt uniek. En dat gaat nog veel meer gebeuren hier ook met dit programma. Hoe wij de schulden gaan aanpakken wordt echt uniek in Nederland. Veel meer kijken naar wat iemand nodig heeft die in de schulden zit. Bijvoorbeeld een opleiding of bijvoorbeeld hulptuin. Of bijvoorbeeld een fiets omdat hij niet naar het werk kan komen. Of weet ik wat niet. Maar gewoon veel meer op maat daar afspraken over maken. En dan van die schulden af. In plaats van kijken wat is het maandinkomen volgens een tabel. Een ingewikkelde Excel sheet. En dan krijg je zoveel €100 en dan is het afgelopen. Ja. Dus we gaan het veel meer zo doen.
Heel goed. Dat regeerakkoord, dat ligt er natuurlijk ook.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat nu tot Nijbegun?
Nou, wel goed. Want op zichzelf Nijbegun, dat geldt voor Groningen. En dat heb ik ook wel, hebben we. Ik bedoel, ik moest dat kwartier maken. Maar het is natuurlijk van ons allemaal. Van alle maatschappelijke instellingen, van de gemeente, van het Rijk. Van alles en iedereen. En ik mocht dat een beetje coördineren. Maar we hebben wel bewust gekozen om die 16 maatregelen op geld te zetten en langjarig vast te zetten. En dat is ook langjarig in de begroting opgenomen. Daar heb ik zelf nog mijn best voor gedaan om dat ook voor elkaar te krijgen. En voordat een Tweede Kamer of een kabinet daarop bezuinigt, dan moeten ze wel zeggen, ontsla die mensen maar of sluit die buurthuizen maar. En dat is veel lastiger als je dat hebt toebedeeld dan wanneer je er gewoon één grote pot geld van 3,5 miljard hebt waaruit gegrepen kan worden.
Ja.
Dus ik ben er niet zo bang voor. En dat heeft het komend kabinet gaat dat ook niet doen. Dat ze een greep uit de kast doen van het programma.
Nee. Het is wel...
Daar heb ik natuurlijk wel mijn best voor gedaan om dat zo vast te zetten. En ook op tijd. Ik heb bijvoorbeeld heel erg gedrukt dat het, dat is een beetje techniek, dat in de voorjaarsnoten kwam vorig jaar, want dat is een grote begrotingsbijstelling. Omdat ik dacht, nou, dat kabinet kan wel niet zo heel lang zitten. Dus goed, we moeten wel een beetje vaart maken. Nou, dat was hier best wel, dat moest dus snel besloten worden, want de regio, alle gemeenten moesten, alle colleges van BNW, en iedereen moest het op tijd daarmee eens zijn, want anders hadden we het niet op tijd af. Dus daar heb ik wel heel erg op gedrukt. Want ik zei, ja, dan hebben we het maar binnen. En dan voordat het, nou, anders het blijft het een vage pot. En dat is gelukt.
Nu is het wel zo dat er geen staatssecretaris meer komt die Groningen specifiek in de portefeuille heeft. Nee, er komt een regeringscommissaris. Hoe moet ik dat plaatsen?
Ja, ik denk dat beide kan werken. Dus een staatssecretaris apart heeft natuurlijk goed gewerkt, hè, met Vuilbrief en Van Marem.
Ja.
Dus dat werkt goed. De redenering, zoals ik hem heb begrepen, van de coalitie is, je wil eigenlijk langjarig iemand hebben. Aha. Als regeringscommissaris. Dus niet iemand die afhankelijk is van of het kabinet weer valt. Want Van Marem is straks natuurlijk ook weer vertrokken. Heeft dat niet zo heel lang gezeten.
Nee.
Dus als je continuïteit wil en je vindt het belangrijk, dan heb je langjarig iemand nodig die dat als regeringscommissaris doet. Bij de Deltawerken heeft het goed gewerkt. Hè?
Dat wordt niet heel erg staatsrechtelijk en technisch misschien, maar toch interessant. Is er een verschil tussen een staatssecretaris en een regeringscommissaris?
Ja, het is wel een verschil. Ja, een staatssecretaris is wel echt een politiek verantwoordelijk natuurlijk, ook in de Tweede Kamer. En zit ook in een kabinet, is daar ook aan gebonden. Een regeringscommissaris, nou, er zijn er een paar van. Hè. Ik vind misschien wel de meest succesvolle is de Delta-commissaris. Dus alle rivieren, die hadden meer ruimte nodig. Hè. De klimaatverandering, dit en dat. Dus er is echt wel een groot nationaal programma voor gekomen om te zorgen dat we allemaal droge voeten hebben gehouden. Er zijn heel veel dijken verhoogd. In de dagelijkse praktijk merken wij er, denk ik, als inwoners niet zoveel van.
Wat gebeurt er?
Het is echt een miljardenprogramma en echt wel belangrijk. Ook boeren hebben daar natuurlijk veel meer mee te maken dan inwoners met hun land en met de weet ik wat niet allemaal mee. Nou, dat is daar best succesvol geweest. Dus ik denk dat het wel kan. Hangt een beetje af van het mandaat dat zo iemand ook heeft.
En je zou kunnen zeggen, en dan houden we hierover op, over deze technische discussie, maar je zou kunnen hebben dat, want je zou kunnen beargumenteren dat ook als het over de toeslagenschandaal gaat, eenzelfde orde van grootte als schandaal in Nederland, als wat er met Groningen is gebeurd natuurlijk. Daar zit dan nu nog wel een staatssecretaris op, maar die is partijloos. Dus ja, die kan ook niet zomaar, die zijn wel politiek verantwoordelijk, maar ja, die zit niet aan een partij gebonden. Dat is ook eigenlijk een soort van regeringscommissaris geworden, maar dan in een iets andere.
Ja, maar wel net anders inderdaad.
Daar hou je over op. Het is ook zondagochtend.
Ik denk dat het beide kan werken.
Ja. Ik dacht, kijk, dit gaat over mensen die het minder goed hebben kansen krijgen aangereikt via Nijbegun en het hopelijk beter gaan hebben, of kinderen die het beter gaan hebben en zichzelf kunnen gaan ontplooien en misschien een beter leven krijgen dan ze niet hadden gehad zonder dit programma.
Zeker.
Daar past de andere kant bij, dacht ik. Mensen die het zo goed gaat, zoveel wilde en rijkdom en tijd hebben, dat ze eigenlijk een soort van vergaan in niksigheid en niet meer weten wat ze moeten doen. Het nummer dat erbij hoort komt uit de film La Grande Bellezza.
Ah ja. Ja.
Die film, wat voor film is dat? Kun je iets over zeggen?
Dat is wel geweldig hoor. Dat is wel een van mijn favoriete films. Die gaan over de. Ja, dat is een. Jeb heet hij in de film. Dat is een hele geswanjeerde man die eigenlijk alles heeft. Heel veel geld en heel veel succes. En in de media succesvol. Maar het is een totale leegte van het leven
ja,
heeft.
Dat bedoel ik, ja.
En nou, ik vind het ook een mooi nummer. Dus we hebben dit nummer ook bij ons, wat was het, 15-jarig huwelijksfeest. Het was 12,5, maar toen hadden we corona, dus schoof steeds verderop.
Prima.
Gedraaid. Ja. Maar het is, dat is een prachtig film. En er komt ook weer een nieuwe, ik ben de naam even weer kwijt. Maar er komt een nieuwe film.
La Grazia.
Ja, daar ga ik ook kijken.
Ja. Het heet in mijn, kun jij het in het Italiaans zeggen? De titel als ik het doen.
Nee, doe jij dat?
Ik wens me succes, zou ik zeggen.
Succes.
Avant l'amore, comincia. Toe van Raffaella Carrà.
Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
Kijk, ik heb op een gymnasium gezeten, Henk. En dan ga je naar Rome toe. Ja, het is allemaal heel verschrikkelijk voor. Het is heel elitair, deze zin. Dan ga je naar Rome toe, natuurlijk, als je in de vijfde klas zit. En ik ben nog een aantal keren teruggegaan naar Rome. Deze film, waar dit liedje uitkomt, speelt in Rome. En de laatste scène, dat ken je ook van deze film dan, als je hem een paar keer hebt gezien, dat is dat er eigenlijk een bootje gaat zonder dat je mensen ziet. En het bootje gaat over de Tiber, de rivier die door Rome stroomt. Langs, denk ik, de bekendste wijk in Rome, La Trastevere. En met prachtige muziek. En als ik dat zie, ja, dat is heel particulier, dat ontroert mij. Want dat is zo knap, de stad is dat gevangen. Dus dat ik even. Ja, het is echt prachtig.
Het is een prachtig film. Ja. Ik verheug me dus erg op die nieuwe film ook. Want het is van dezelfde regisseur.
Ben jij wel in Rome geweest?
Jazeker. Okay. Ik heb een marathon in Rome gedaan.
Natuurlijk. Ja, jij mag. Hoe heb ik dit ooit kunnen vragen? Natuurlijk, ja.
Dat was ook fenomenaal. Het startje met operamuziek. En dan had je straaljagers over. Dat is niet goed voor het klimaat. Maar weet je, twee van die rode strepen, twee van die witte, twee van die groene strepen. Die gingen dan over bij de start. Met operazang naast het Colosseum. Ja. En daar gingen we.
Ja.
Het was een door allemaal die keien, was best zwaar. Maar dat is uniek.
Ja. Goed. Dus. Tot zover de vakantieuitjes van Henk Nijboer en Bram Douwes. De liefde, Henk.
Ja,
het was Valentijnsdag eergisteren voor de mensen thuis. Voor ons is het overmorgen Valentijnsdag. Ja, goed, prima. Ja, is Simon, Simon de Haak. Inmiddels ook eigenlijk bekend als politiek commentator bij Jinek.
Ja,
toch?
Klopt.
Is dat een carrière die hij voor zichzelf had bedacht eigenlijk?
Oh, hij vindt dat wel leuk om te doen.
Ja. Is hij de liefde van je leven?
Dat hoop ik wel. Ik ben er al meer dan 20 jaar mee samen. En ik ben dit jaar 16 jaar, we zijn in 10 jaar getrouwd, dus dit jaar 16 jaar getrouwd. Dus ik hoop wel dat dat de liefde van mijn leven is. En ik heb ook wel de verwachting.
Ja, heel goed. Ja. Hoe heb je elkaar ontmoet?
Wij kennen elkaar eigenlijk al sinds onze studententijd. En dat was, ik heb hem voor het eerst gezien in de Tweede Kamer. Dat in de oude Tweede Kamer, toen wou ik de fractie daar volgen, was ik gekoppeld aan Vert Kroonen. Die is nog burgemeester van Leeuwarden later. Die was toen financieel woordvoerder. En Simon aan Bert Koenders in de tijd. Die was toen minister van... toen was hij Kamerlid, maar die werd later een minister. Nou ja, dus daar kennen we elkaar van. Het was een groepje jongeren die de Tweede Kamerfractie volgden. En daar waren wij allebei voor uitgekozen. Op sollicitatiegesprek bij Sharon Dijksma in de tijd. Want die was toen, zat toen ook in de Kamer. Die zag de jongeren uit. En dan gingen we die fractie een beetje kritisch
bestoken. Sharon Dijksma dus heeft jullie in feite gekoppeld.
Ja, dat is ook wel een beetje wat ze zelf vertelde. Dat is ook wel een beetje zo. Dus die ken ik ook al lang en goed. Dus uitstekende bestuurder trouwens. Maar daar ken ik Simon van. Dus ik heb mijn studententijd, op den duur kregen we wat. En toen om het weekend was ik dan in Leiden. Hij studeerde in Leiden talen en culturen van Latijns-Amerika. En ik studeerde hier economie in Groningen. Dus het ene weekend was er bij mij in Vinkhuizen. In een van die flats, de Kiviets, de gele flat daar woonde.
Mooi.
Nou, niet mooi,
nee, maar
wel,
gewoon goed. Maar
wel.
Ja.
Het andere weekend was ik in een groot studentenhuis in Leiden. Wat ook wel heel, heel leuk was.
Zat hij bij het koor ook in Leiden?
Nee, daar zat hij niet bij. Maar hij zat wel in een huis waar veel mensen lid waren van de studentenvereniging. Of eigenlijk allemaal.
Ja.
Dus dat was wel, vond ik ook wel bijzonder. Die kerstdinees daar en zo'n huis met hele kleine kamers toch maar. Een vierkante meter of 11 of zo, waar ze allemaal op zaten. Met 20, 25 man, waar je toch heel dicht bij elkaar leefde. Want ze hadden een huiskamer. Nou, daar was ik dus om het weekend jarenlang. Dus ja, daar koor ik ook een beetje bij. Dus ook die mensen zie ik nog wel. Dat is wel leuk en bijzonder.
En omdat hij dus talen stuurde, talen van Latijns-Amerika. Ja. Talen uit Latijns-Amerika studeerde.
Hij is eigenlijk de dokter Clavan van Brazilië. Zo noem ik hem meestal.
Wie is dokter Clavan dan?
Ja, dat is een beetje van... Ja. Ja, dokter, dat was een Oost-Europa-deskundige. Was zo'n typetje, was dat. Bij Van Kooten.
Oh ja, dat is het.
Hij is, ja, precies ja. Die. Maar hij is Brazilië-deskundige van huis uit. Ja.
Daar hoort dan natuurlijk ook muziek bij uit die streek.
Zeker.
En uit die landen. En nou mag jij het wel echt zeggen, vind ik hoor.
Oh, maar dat weet ik zo niet.
Ja, kom op,
Henk. Ik heb doorgegeven.
Ja, ik zit hier met mijn Italiaans gooien bij mij over de schutting. Spaans gooien bij mij over.
Dat is jouw taak.
Dat is mijn taak. Nou, dan gaan we luisteren. Dit was het nummer wat dan opstond.
Hè? Ja, had
op zwoele zomeravonden.
Ja, en ook voor in de winter. Dan had hij altijd wel Braziliaanse muziek op. Dus dit is maar één van de nummers.
Ja, niet in Spaans, het is Portugees, denk ik dan.
Het is Portugees.
Ja, Portugees, ja.
Ja, dan spreken Portugees. Ja.
Aguas de Marcio. 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 Van Alice Regina en Antonio Carlos Jobim.
É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o pau da madeira.
Canga, candeia,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando.
Chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
Wat ik altijd wel, Henk, gek heb gevonden. Ik heb jouw man ook geïnterviewd natuurlijk een keer. Waar jij bij was volgens mij.
Ja, zeker.
Ja, dat was een spannend gesprek. Dat was in het Groningen Museum. Wat ik altijd raar heb gevonden, of bijzonder heb gevonden, is dat jij natuurlijk opkomt voor de belangen van de Groningers en je man voor GasUnie werkt. Levert dat nog gepeperde discussies thuis op?
Nee, want ik gebruik ook gas. Dus ja, ik vind dat... Nee, ik vind dat ook helemaal niet...
Maar begrijp je wel
hij werkt er trouwens nu niet meer voor,
hij
heeft
daarvoor
gewerkt. Ja. Maar nee, ja... Nee, ik vind ook... En ook als je zelfs als je geen gas zou willen gebruiken... ze gaan straks ook groen gas en zo transporteren. Nee. Dus je hebt toch een transportnetwerk nodig?
Nee,
dus ik vind dat... Nee, dat vind ik helemaal geen...
Dat snap ik, Henk, maar dat snap ik ook allemaal heel goed. Alleen, ik voelde dat toen heel sterk of zo. Dat is ook alweer een aantal jaren geleden... want hij werkt inmiddels niet meer voor de GasUnie, voor de goede orde. Had je nog andere mensen die daar ook iets over zeiden tegen jou?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Dus ik ben de eerste die het zegt.
Ja, maar het is gewoon een staatsbedrijf. Net als NS een staatsbedrijf is. We hebben toch allemaal... Ik bedoel, er zijn een paar mensen met warmtepompen. Die nemen steeds meer toe. Nou, ik hoop ook dat die dingen wat minder lawaai maken in de toekomst. Ja. En dat het steeds meer wordt. Maar er zijn toch heel veel mensen die gewoon op gas koken. Daar heb je toch infrastructuur voor nodig?
Nee, ja,
dat dan mensen werken.
Ja, nee, je hoeft dan niet boos te worden.
Nee, ja, maar...
Dat heb ik ook met Defensie en zo. Daar zijn ook niet iedereen voor. En ik vind dat ook een hele rare discussie. Nee. Dat pensioenfondsen bijvoorbeeld niet in Defensie mogen beleggen. Dat vind ik een hele rare discussie. Omdat we het net hadden over onveiligheid in de wereld. Ja. En ja, dan wil je toch dat ze ook materieel hebben. Nou, dan heb ik liever dat dat degelijk in Nederland in Hoge Zand of weet ik veel wat was gemaakt. En dat we dat importeren uit weet ik wat voor landen. Je hebt toch munitie nodig als je een leger nodig hebt.
Ja. Ja.
Dus moeten pensioenfondsen erin beleggen.
Ja.
Nou ja, als je energie gebruikt met z'n allen. En dan heb je toch ook infrastructuur nodig.
Ik dacht misschien botst dat nooit met elkaar als jij in de Kamer pleit voor het sluiten van een gasveld en je man werkt voor de GasUnie.
Nee, dat is een infrastructuurbedrijf. Nee, dus dat is echt wel anders dan dat ze als hij bij Shell of bij de NAM had gewerkt. Ja. Dat had ik misschien nog wel anders gevonden.
Ja.
Maar ook daar hebben natuurlijk... Kijk,
maar de liefde was sterker geweest dan
Shell
dat.
En Exxon heel... maar ik vind dat ook echt anders. Die vind ik echt amoreel bezig geweest. Dat heb ik ook altijd gevonden. Ja. Dat vind ik van NAM-medewerkers al veel minder. Er zijn heel veel mensen die heel gewoon netjes bij die NAM hebben gewerkt. Die, ja, weet je, Shell en Exxon hebben als aandeelhouders zich misdragen. Wij gaan zo niet gewoon een transportbedrijf. Het is gewoon net als wegen aanleggen. We hebben toch ook wegen nodig.
Prima.
En dat is ProRail een rail aanlegt.
Ja, ja. Goed, oké. Okay. Duidelijk. Henk, nou, we gaan maar gauw door. Hè? Voor je weet loopt dit nog slecht af, dit gesprek.
Ja. Je vraagt me wat ik ervan vind.
Mis je de Tweede Kamer eigenlijk, Henk?
Nee.
En waarom niet?
Nou, ik heb het echt met heel veel plezier gedaan. En ik hou ook er niet van om geringschattend over de Kamer te doen. Want er gebeurt superbelangrijk. Het is ook niet wat jij deed, hoor. Maar er wordt vaak steeds meer op neergekeken. En dat doet me eigenlijk een beetje pijn. En ik snap wel dat mensen erop neerkijken. Want het is daar ook soms niet om aan te zien. En tegelijkertijd moet het daar wel gebeuren in onze democratie. Het is superbelangrijk wat er gebeurt. Dus ik heb daar 11 jaar met... Heel veel plezier ben ik Kamerlid geweest. En toen heb ik besloten me niet weer kandidaat te stellen. En ik vind het wel heel mooi. En dat is wel... In de oppositie kun je echt belangrijke dingen doen, hoor. Dus ik heb zelf voor de volkshuisvesting echt geprobeerd wat te betekenen. En ook een aantal initiatiefwetten erdoor gekregen. En dat is echt niet... dat is hard werken. En dat is ook gelukt. Dus huurdersbescherming verbeterd. Ik heb voor Groningen geprobeerd op te komen. Maar je kunt wel veel meer bereiken in de coalitie. Of bijvoorbeeld in de positie waar ik nu in zit. En dan kan ik echt bouwen en wat moois doen.
Ja.
En de oppositie is toch een groot deel van je taak ook gewoon kritiek leveren. Ja. En daar wordt het ook beter van in een democratie. Als je de vinger op de zere plek legt. Maar 6,5 jaar gedaan. Dus het is ook wel een keer mooi om wat te bouwen. Dus ik vind het prachtig mooi om in de regio waar ik vandaan kom... nu van betekenis te kunnen zijn.
Dus het idee van je kan echt goede vinken zetten en echt stappen zetten... dat is moeilijk als jij in de oppositiebanken verkeert.
Dat is in de oppositie veel moeilijker dan in de coalitie. Ja. Ik heb ook 4,5 jaar in de coalitie gezeten. Daar kun je veel meer invloed uit oefenen.
Ja.
Moet je natuurlijk ook de ellende dragen van moeilijke besluiten. Want er gebeurt nooit precies wat je wil. Dus het heeft ook wel nadelen. En in de oppositie kun je echt dingen bereiken, hoor. Dus ik wil helemaal niks. Dat is ook belangrijk. Maar je hebt natuurlijk in de coalitie veel meer invloed.
En hoe intens is het leven?
Ja, ik heb het altijd goed. Ik ben toch wel redelijk opgeruimd van aard. Dat helpt ook wel. Ik merkte wel dat ik sinds ik hier werkte... vooral de voorspelbaarheid van de avonden en het reizen... het is natuurlijk wel gewoon in Den Haag. En ik ben hier altijd blijven wonen. Ja, dat is natuurlijk wel een groot aanslag op je agenda. En vooral de weekenden en het onvoorspelbare van de media... waar je ook onderdeel van bent. Hè? Dus je moet altijd kunnen opnemen. En journalisten hebben dan piketdienst in het weekend. Maar ja, Kamer ben je altijd. Dus de ene week heeft die het van de krant, de andere week de ander. En die bellen dan ook even. Elke zondag en zaterdag en zo. Dus dat is wel veel eisend. Ik heb het zelf wel goed volgehouden. Dus ik heb niet nooit echt zwaar mee gehad of zo. Maar ik merk wel een enorm verschil... met wat ik nu doe.
En qua werkcultuur, is het... het is ook een vrij competitieve wereld volgens mij ook. Want het gaat ook om hoe vaak je natuurlijk te zien bent in de media. Gaat jouw initiatiefvoorstel of wetsvoorstel redden en dergelijke. Daar ben je natuurlijk ook vanaf nu.
Ja, nee, daar ben ik vanaf. Dus je moet nu natuurlijk echt presteren in de praktijk. Ja, hè?
Dat is ook,
minstens zo belangrijk. Zeker. Dan maar sta je in de krant.
Ja, ja.
En de werkcultuur is natuurlijk hard. En dat is ook niet altijd goed... En tegelijkertijd is de strijd om de macht is ook hard.
Ja.
Ja, het maakt uit. Dus het doet ertoe welke besluiten worden genomen. We hadden het eerder vorige uur over wie betaalt de rekening. Wordt dat sociale zekerheid zorg of wordt het de vermogende? Ja, dat is een harde strijd. Dan kun je wel een beetje met je armen over elkaar gaan zitten... en zeggen, oh, wat gaan mensen harder. Maar je moet ervoor strijden om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat paste mij op zichzelf ook wel. En dat helpt ook om dan natuurlijk media-aandacht te krijgen. Want dan, als meer mensen dat vinden... is het moeilijker voor coalitiepartijen om ergens tegen te stemmen. Ja. Dus ik heb dat altijd heel erg... ook proberen te gebruiken.
Ja, het is ook wel goed dat je aan het begin zegt... hoor, van dit blokje even, het is echt hard werken, Kamerlid. Want je moet heel veel lezen, je moet op heel veel plekken zijn... je staat eigenlijk altijd aan. dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
En ook iedereen staat elke week met bloemen langs de kant voor je geweldige prestaties.
Nee, vaker nee. niet dan wel.
Nee, maar dat hoort er ook bij.
In de anonimiteit, hard werken, maar niemand die je opvalt omdat je toch Kamerlid 25 van een partij bent, dat is ook aan de hand.
Ja, nou daar heb ik zelf...
Nee, jij had geen last van, want die PvdA was niet zo groot, dat scheelt.
Ja, we hebben 38 zetels gehad ja. in mijn eerste fractie. Naar de goede tijden.
Ja. Waarom ben je ook alweer weggegaan? Echt om ik deze was, reden?
Ik was niet voor de fusie met GroenLinks. En ik was vice-fractievoorzitter. Dus dat was wel een cruciaal. Ik stond ook op 3 op de lijst, dus hoog in de partij, zou ik maar zeggen. Dus ook in die fractie belangrijk. Ja, en dan moet je ook wel de keuze maken, geloof ik in die fusie, dat dat een verstandig besluit is. En kan ik dat dan ook geloofwaardig trekken?
Mm-hmm.
Of ga ik dan op een flank zitten en die vertegenwoordigen? En een flank past mij niet, daar heb ik het karakter niet voor. En het eerste vond ik ook niet verstandig om te doen. Dus dan heb ik gezegd, ik stop ermee. Maar ik vind het ook, ik ben wel democraat, hè? Dus ik ben sociaal-democraat.
Ja.
90% van de partij wou het. Dus ik vind, het moet nu ook gewoon gebeuren.
Ja.
Dus ik heb ook niet langs de zijlijn staan commentaar leveren op wat ik er allemaal van vond. Ga ik ook niet doen. Dus zij moeten het nu doen. Maar ik dacht wel, kan ik dat nou zelf op een geloofwaardig doen? En ik dacht op dat moment nog steeds dat dat niet zo was.
Ik heb wel één verklarende zin van jou gevonden die je toen maar gaf van de NOS, omdat je er toch iets over moet zeggen waarom je dan weggaat. Je zei...
Ik heb een hele brief gestuurd hoor, van 2A4 die te vinden is.
Ja, maar goed, deze zin... Jongen, stekelig einde. Solidariteit kan niet zonder grip op de grenzen en de aanpak van klimaatverandering. En de aanpak van klimaatverandering vereist meer draagvlak. Ja. En dat zou je missen, denk je, als nu de partij met GroenLinks samen is gegaan, dat perspectief er is.
Ja, ik was bang dat toch heel veel kiezers dachten, maken ze zich wel druk genoeg over wat mijn zorgen zijn?
Ja.
Heb ik een woning?
Ja.
Haal ik mijn AOW-leeftijd wel? Hoe is het eigenlijk met de veiligheid op straat? Migratie? En ik vrees dat we dat in de verkiezingsuitslag ook wel een beetje terug hebben gezien. Hè? 20 zetels is natuurlijk geen best resultaat.
Nee, dat ben ik met je eens. En volgens mij is het nobel dat je dan zegt, ja, dan zou ik aan een flank verkeren en dan zou het zoveel innerlijke strijd opleveren. Dan zou het daarvoor gaan. Dan zou ook het linkse verhaal niet ten goede komen. Maar links worstelt natuurlijk enorm. Moet dit gesprek ook niet juist heel gevoelig gaan worden? Wat is het nou eigenlijk? Wat vertegenwoordig je nou eigenlijk? Waar sta je nou eigenlijk voor?
Zeker.
Dat
lijkt me heel wijs.
Ja, maar dat gebeurt toch eigenlijk niet echt?
Daar kan een kracht winnen.
Ja, dat is heel, heel politiek, meneer Nijboer.
Ja.
Want je zegt GroenLinks-PvdA, wat dan de grootste partij van de oppositie is, die staat voor iets. De SP is falikant ook weer tegen wat GroenLinks-PvdA... Je hebt gewoon... Rechts kan zich goed verenigen in een soort van gemeenschappelijk verhaal over defensie, economie, op orde en dergelijke. Links, geen idee.
Ik weet niet of rechts nou zo goed verenigd is, hoor.
Ik zeg je misschien een beetje.
Weer een afsplitsing, nee, Forum echt... zitten, ja, VVD.
Dan heb ik dat
dus
extreem
de PVV ja. heb je ook... Dus ik weet niet of dat nou het lichtende voorbeeld moet zijn. Maar ik ben het met je eens dat progressief Nederland... behoefte heeft aan een overtuigend verhaal.
Ja.
En dat mensen ook zien, ze staan er voor ons.
Had je niet moeten blijven en juist dan wel dit moeten doen?
Nee, dat denk ik niet. Nee, als je er zelf niet in gelooft, moet je ook niet het vertrouwen vragen.
Goed. We gaan een laatste lied draaien. Dat heet ook toepasselijk het afscheidslied van P. en Rinus in het Grunnigs. Tussen haken, Loeks. Nou ja, als u luistert of u kent, dan weet u waarom het zo heet. Maar je zei, ik wil het ook draaien omdat het mij iets zegt over de relatie tussen media en politiek. Dus je maakt het bijna een geëngageerd nummer van P. en Rinus nu.
Ja, het kwam, ik wou echt wel wat Gronings. Want Neder-Saksisch is ook echt onderdeel van Nijbegun. Dus dat kon niet zonder Gronings. En Ede Staal had ik eerst uitgekozen. Maar ik dacht, ja, dat kiest ook iedereen uit. Ik luisterde wel graag naar. En dit is de eerste bladzijde van de Loeks. Daar gaat het over.
Ja.
Waar ze nog nooit op hebben gestaan.
Nee, dat klopt, ja.
Toenmalige gezinsbode of de lokale krant van Groningen. Ja. De Loeks. En daar ben je natuurlijk als Kamerlid. Dat wou ik nog benadrukken. De relatie media en Kamerlid. Het is belangrijk om gezien te worden. Want anders kan niemand op je stemmen. Als niemand ziet wat je doet, weten ze ook niet waar je voor staat. Dus als Kamerlid moet je daar veel mee bezig zijn.
Ja.
Want als niemand weet waar je voor staat, hoe kunnen ze dan überhaupt het met je oneens of eens zijn?
Ja.
Dus de eerste bladzijde van de Loeks. Het was altijd maar, wel belangrijk om op de eerste bladzijde van Dagblad of bij RTV Noord of bij de krant of bij Eva te zitten. Dat was belangrijk.
Maar dat is ook tragisch, toch?
Nee.
Want dan ben je toch daar de hele tijd mee bezig?
Nee, maar dat is nodig in een democratie. Want je wil mensen beroeren en voor ze opkomen. Hoe moeten mensen op je stemmen? Ik ben zelf echt, dat is een beetje on-Groningse
een bescheidenheid, maar we zijn een beetje aan het einde aan te komen. Ja. Ik had 23.512 voorkeurstemmen. Er was de enige man met Martin Bosma die op voorkeurstemmen was gekozen, naast lijsttrekkers. Ja. Dat is echt belangrijk. Dan denken mensen, dus de 23.000 mensen denken dan in zo'n stemhokje, nou, laat die het maar voor mij doen, bewust. Dat is echt belangrijk in een democratie, dat mensen zich vertegenwoordigd voelen. Dat kan alleen maar als ze je ook een keer hebben gezien.
Ja.
En je moet wel 10 keer op tv zijn, wil je 1 item hebben gezien. Want niet iedereen zit. Dus dat is echt belangrijk. Dus dat is niet tragisch. En je kunt ook echt inhoudelijk meer bereiken als je steun hebt. Ook bij consumentenprogramma's bijvoorbeeld. Ik heb heel veel wetten erdoor gekregen doordat Kassa en Rada zeiden, dit moet niet zo. Nou, stem dan nog maar eens tegen.
Dus
CDA,
die
lux
is belangrijk. Heel belangrijk. Penja Rienes, dan was dit ook Leven in Muziek. Dankjewel, Henk.
Graag
voor je tijd en je openhartigheid. Techniek was van Karel Post. Dankjewel, Karel. Ik ben Bram Douwens. Tot de volgende fijne zondag. Penja Rienes.
Rinus, tell them who we are. Dit is Pedaal Emmer.
En dat is Roy Rinus.
Wie bin hartstikke bekend. Steek me onze kom ook morgen omhoog van deur. Dan is er heibel in de tent. In de verre wie de omtrek hangt in bosjes bij ons om de nek. Maar één ding stelt ons nog teleur. Want ook al hebben we een mooi verleden, toch ben we nooit tevreden. Want we stonden nog nooit een keer voor op de loer.
En blijft hij er elke nooit wat lezen. Loer, soms ook wel het allermooiste wezen. Loer, als er nog eens een foto van ons kwam.
Op de eerste plaats die van de loers, yeah.
Les was ik even in staat. In alle kriek in jacht, rode boschop meer.